Goedenavond, beste vrienden. Ik wil vanavond een stukje met u behandelen uit 1 Koningen, namelijk over een van de zonen van koning David, namelijk Adonia. En dan lezen we daarvoor eerst uit 1 Koningen 1, en ik lees met u de versen 1 tot en met 10. De koning David was nu oud, wel bedaagd. En zij dekten hem met klederen, doch hij kreeg geen warmte. Toen zeiden zijn knechten tot hem: laat ze mijn heer de koning een jonge dochter, een maagd zoeken, die voor het aangezicht des konings sta en hem koesteren, en zij slapen in uw schoot, dat mijn heer de koning warm worden. Zo zochten zij een schone jonge dochter in alle landpalen van Israël, en ze vonden Abisag, een Sunamitische, en brachten ze tot de koning. En de jonge dochter was bovenmate schoon, en koesterde de koning en diende hem, doch de koning bekende haar niet. Adonia nu, de zoon van Haggit, verhief zich, zeggende: ik zal koning zijn. En hij bereidde zich wagenen en ruiteren en 50 mannen lopende voor zijn aangezicht. En zijn vader had hem niet bedroefd van zijn dagen, zeggende: waarom hebt gij al zo gedaan? En ook was hij zeer schoon van gedaante, en Haggit had hem gebaard na Absalom. En zijn raadslagen waren met Joab, de zoon van Zeruja, en met Abjatar, de priester. Die hielpen volgende Adonia. Maar Zadok, de priester, en Benaja, de zoon van Jojada, en Nathan, de profeet, en Simei en Rei en de helden die David had, waren niet met Adonia. En Adonia slachtte schapen en runderen en gemest vee bij de steen Zohelet, die bij de fontein Rogel is. En nodigde al zijn broederen, de zonen van de koning, en alle mannen van Juda, de knechten van de koning. Maar Nathan de profeet, en Benaja, en de helden, en Salomo zijn broeder, nodigde hij niet. Tot zover een van de zonen van David, Adonia, broer van Absalom. Wat heeft Adonia in de eerste plaats een mooie naam? De Heere is mijn koning, betekent het. En de Bijbel zegt dat hij niet alleen een mooie naam had, maar ook een aantrekkelijk figuur. Maar innerlijk, en daar gaat het toch om, is hij echter helemaal niet mooi. En dat geldt natuurlijk van u en mij van nature allemaal. Alleen wederbarende genade schept naast mijn Adams bestaan een nieuwe mens. Maar daarvan is bij Adonia helaas geen sprake. Hij had een godvrezende vader die in zijn leven door genade had leren leven bij het principe: de Heere is mijn koning. David wel, maar de vader had in Adonia geen godvrezende zoon. Wat moet dat een smart zijn voor ouders die in oprechtheid de Heere vrezen, als ze hun kinderen eigen wegen zien gaan. En was er naast droefheid bij vader David ook geen sprake van schuld? We lezen dat David zoontje lief eigenlijk altijd maar zijn gang had laten gaan. Dat hebben we net gelezen. Hij hield hem niet tegen op zijn weg. Al kan ik niet één van mijn kinderen bekeren, toch rust er veel schuld op slap oudergedrag. Als een situatie als deze u zou mogen aanspreken en zelfs aanklagen, Omdat u in het gedrag van vader David veel van uw eigen gedrag bemerkt, kom er dan mee voor de Heere terecht en belijd het hem als schuld. Christus Jezus heeft als de Zoon van God zijn vader nooit enig verdriet gedaan. En hij was volmaakt gehoorzaam. Maar hij heeft gewillig de straf die slappe vaders en ontrouwe kinderen verdienen, plaatsbekledend willen dragen. En als schuld schuld wordt en ik Gods genade zal mogen ervaren, ga ik die schuld ook belijden tegenover mijn kinderen. Ja, de eerste woorden die we van Adonia hoorden, we lazen het zojuist, dat zijn de woorden, ik zal koning zijn, het zelfverzekerde, ik zal koning zijn. Dat is raar, want zijn oude vader leeft nog, en alleen daarom is deze uitspraak al volledig af te keuren. Moeten zulke belangrijke zaken trouwens ook niet in overleg? En moeten deze dingen bovenal niet in het gebed voor de Heere neergelegd worden? Hij weet toch hoe zijn vader koning is geworden, althans dat kan hij weten, door Gods wil. Vraagt hij nu niet naar Gods wil? Nee, blijkbaar niet. Wie zich als een Adonia echter niet bekommert om de mening en de wil van vader, bekommert zich natuurlijk ook helemaal niet om de wil van de Heere. Die denkt alleen maar aan zichzelf. Ik wil dit en ik wil dat. Het is bij Adonia echter nog erger. Hij is namelijk zeker van zijn zaak. Hij kondigt met deze woorden gewoon een genomen besluit aan. Ik zal koning zijn. Ja, het vat geeft uit wat het in heeft. We weten door deze woorden van Adonia gelijk wat voor vlees we in de kuip hebben. Als we de Heere mogen vrezen, zal dat in heel ons leven uitkomen, moeten uitkomen. Dan gaan we aan onze eigen wil, die van nature verkeerd en verdorven is, sterven. Dat wil niet zeggen dat we van zelfverzekerde mensen weifelende mensen worden, die overal aan twijfelen en die nooit weten of ze nu links of rechts moeten afslaan, maar we leren vragen naar Gods wil. Dan komt er stuur en richting in ons leven. Zijn ook wij al ontdekt aan dat lelijke ik zal gepraat? Natuurlijk mogen we onze plannen maken en dingen ondernemen, maar het gaat er nu om dat we afleren op eigen kompas te varen en in plaats daarvan te vragen naar Gods woord en wil. Aan het verdere verloop van Adonia's leven zien we dan ook dat het schip waar men God niet aan het roer laat, maar zelf stuurman wil zijn, vroeg of laat echt strand. Ken hem in al uw wegen en hij zal uw paden recht maken. Ja, en dan lezen we ook dat hij mensen uitnodigde om de kroningsplechtigheid mee te maken. En wie zelf het roer in handen wil nemen, en als stuurman, heeft natuurlijk wel dekknechten nodig, om het zomaar eens te zeggen, hulp van anderen, nodig om het schip varende te houden. Wel nu, hulp heeft prins Adonia dan ook spoedig gevonden. Hij krijgt steun van de generaal Joab, die jarenlang met David heeft gestreden, en Abjatar, de hoge priester. Mannen van naam heeft hij gekozen, anders kom je er natuurlijk niet. Als je niet op de Heere kunt steunen, moet je het van invloedrijke mensen hebben. En dan kom je er nog niet. Eigenlijk een hele trieste vertoning wat er allemaal gebeurt. Want wie steun zoekt bij mensen, omdat hij afhankelijk is van mensen, zal het toch niet redden. Want mensen laten je net zo gemakkelijk als je in het zadel, als ze je in het zadel helpen, ook weer vallen. Daarom keurt de Bijbel het steunen op jezelf en op anderen sterk af. Zalig is hij die in dit leven Jacobs God ter hulp heeft. Joab en Abjatar plegen door het volgen van Adonia verraad. Hieruit blijkt dat ze ten diepste nooit echte vrienden van koning David zijn geweest. In ieder geval is er nooit een geestelijke band met koning David geweest. Adonia laat door dit steunzoeken bij Joab zien dat ook hij geen geestelijke band met vader David heeft. Ja, zeg mij wie uw vrienden zijn en ik zal u zeggen wie gij zijt. David zelf en diens echte vrienden en ook Salomo worden niet in kennis gesteld van de plannen van Adonia. En hij laat daarmee heel duidelijk zien dat hij geen eerlijk spel speelt. Dat hij eigenlijk dingen doet die het daglicht niet kunnen verdragen. David en Salomo zouden hem immers in zijn plannen wel eens kunnen dwarsbomen. En dat wil hij voorkomen. Waarom lezen we een dergelijke geschiedenis uitgebreid in de Bijbel? Ja, inderdaad, om ons af te schrikken van een dergelijk gedrag. De wereld is er vol van. Maar niet het onrecht, maar het recht zal zegevieren. En, dat leren we ook uit deze geschiedenis, daar zorgt God zelf voor. Want, en dat hebben we nog niet gelezen, maar we hebben een klein stukje gelezen, de geschiedenis gaat van Adonia wel verder. Zodra uitkomt wat Adonia van plan is, worden in der haast allerlei maatregelen genomen en wordt Davids zoon Salomo, zoon ook van Bathseba, tot koning gezalfd. Als dit nieuws Adonia en zijn groep bereikt, is de schrik wel groot. Dat laat toch wel even zien dat ze ook toch nog wel een geweten hebben. Ze zijn verkeerd bezig. En daarop verlaten ze Adonia allemaal gelijk en een ieder gaat haastig zijn weegs. Ze laten Adonia aan zijn lot over. De vriendschap zat dus niet diep. Maar Adonia vreest nu voor zijn leven en vlucht naar het heiligdom in Jeruzalem, waar hij angstig de hoornen van het altaar vastgrijpt. Wat bedoelt hij? Is het een erkenning van schuld? Het lijkt er veel op, maar het blijkt uit zijn latere leven dat het meer een vrees is op dit moment om zijn leven te verliezen. Hij wil het behouden en dat heeft de overhand. Als Adonia dan ook later bij Salomo ontboden wordt, buigt hij wel voor hem en erkent hij Salomo als de koning. Maar van een belijdenis van schuld horen we niet. En dat hoort er toch wezenlijk bij. Wie zich als een opstandeling en rebel leerde kennen en de Heere als de echte, de enige koning leerde erkennen, dan zal dat nooit zonder belijdenis van zonde en schuld kunnen. En ik zei het al, het vervolg van Adonia's geschiedenis laat duidelijk zien dat er geen sprake is van enig schuldbesef. Nee, schuldbesef is niet de prijs waarmee u de schuldvergeving koopt. Maar schuldbelijden voor God is wel de weg waarin ik zeker in de vergeving mag delen, omdat Hij het beloofd heeft. Omdat Christus zijn dierbaar bloed gegeven heeft, daarom alleen en daarom zeker. En koning Salomo, hoe reageert hij op het neerbuigen van Adonia voor de troon? Nee, Salomo geeft Adonia nog een kans. En zo is Salomo een beeld van de langmoedigheid en de verdraagzaamheid van de Heere. Toch? Die immers geen lust heeft in de ondergang van goddelozen. Nou ja, ik zei het al, het vervolg van de geschiedenis laat wel wat anders zien. Het vervolg van de geschiedenis van deze prins Adonia laat zien dat er bij hem geen sprake is geweest van oprechte inkeer. Als Salomo enige tijd koning is, komt Adonia, daar hebben we hem weer, Adonia, via Bathseba tot Salomo. Hij heeft een verzoek. Hij wil namelijk Abisag als vrouw hebben. En we hebben net gelezen dat Abisag de verzorgster van David is geweest aan het einde van diens leven. En deze Abisag wil hij nu als vrouw hebben. Hij richt het verzoek niet rechtstreeks tot de koning. En dat verraadt al de onoprechtheid van zijn hart. Maar hij denkt slim te zijn, want hij gaat naar Salomo's moeder. En Salomo, denkt hij, zal een verzoek van zijn lieve moeder toch zeker niet afwijzen. Zie je, Adonia verwacht het nog steeds van zichzelf en de mensen, niet van de Heere. Hij is vreemdeling van het leven der genade. Het is overigens een heel brutale vraag. Hij wil Abisag, omdat hij zichzelf als een man van rechten ziet. Hij is toch ook een zoon van de koning, prins Adonia. En hieruit blijkt dat hij zichzelf nog steeds de man vindt die eigenlijk koning had moeten zijn. Ja, zoveel meegemaakt. In angst voor zijn leven geweest en de hoornen van het altaar gegrepen en toch nog dezelfde gebleven. Wat is toch een mens? We kunnen wel zeggen dat we de Heilige Geest nodig hebben tot bekering en vernieuwing, dat is waar. Maar een mens blijft en is en blijft toch ook ten volle verantwoordelijk. Adonia regelt nog steeds zelf zijn zaakjes. Psalm 25, vers 2, we kennen het, Heer, hij maakt mij uw wegen, is een psalm van David, maar niet van Davids zoon Adonia. Maar laten we wel onszelf afvragen of het door genade ook onze psalm mocht worden. Dan zal de Heere ons een leidsman wezen en ons leren hoe we moeten wandelen. Adonia laat ons pijnlijk zien wie en wat een mens is. Hij kwam niet in de schuld, dat het ons maar afschrikken mag. Want de weg van Adonia is een doodlopende weg. En dat horen we als we verder 1 Koningen 2 lezen. Salomo hoort het verzoek van Adonia via zijn moeder Bathseba. En hij heeft zijn broer Adonia tegelijk door. Hij doorziet hem. En hij weet dat de oude begeerte om koning te zijn niet dood is. Hij die tegen zijn eigen vader, de gezalfde des Heren, durfde te rebelleren, zal niet schromen om ook de troon van zijn zoon Salomo te laten wankelen. Daarom maakt Salomo korte metten met hem. Salomo, die de wijsheid van de Heere gekregen heeft, neemt hier dus een besluit met de wijsheid die God hem gegeven heeft. En Adonia, die vol spanning wacht op een antwoord op de vraag die hij via Bathseba aan koning Salomo stelde, ziet zich plotseling geplaatst tegenover generaal Benaja, die met uitgetrokken zwaard op hem afkomt. Met een slag en een kreet wordt het voor deze trotse zoon van David eeuwigheid en staat hij onverzoend voor de Heere. Vreselijke gedachte. Nee, sterven zelf is echt het ergste niet. Maar onverzoend sterven, dat is het ergste. Dan is er geen weg meer terug. Dan is de genadetijd voorbij en heeft het geduld van God een einde genomen. Dat wij sterven moeten is zeker. Maar hoe zal ons sterven zijn? Zal het een binnengaan zijn in het hemels koninkrijk? Of een binnengaan in de buitenste duisternis? De vraag hoe ons sterven zal zijn, heeft alles te maken met de vraag hoe ons leven is. Daarom stonden we een enkele momenten vandaag stil bij het leven van Adonia. Hoe is ons leven? Adonia wilde zichzelf handhaven, koning zijn, eer en roem zoeken. En in dat alles toonde hij een afkeer van het leven dat zijn vader uit genade mocht kennen. Adonia's begeerten strekten zich uit tot het hier en nu. Hebben wij van al die dingen de betrekkelijkheid al ingezien? Want het loopt alles uit op een grote teleurstelling en een eeuwige eenzaamheid. En de Heere is het toch zo waard om gediend en gevreesd te worden. Tot zover de meditatie voor deze avond. We zullen samen ook nog Gods zegen vragen. Dit is uw woord dat we mochten overdenken, Heere. Laat het tot onderwijs, tot waarschuwing, maar ook tot vertroosting mogen zijn als we zien dat er voor mensen die schuld belijden genade is. Niet omdat ze een schuld belijden, maar omdat u beloofd hebt een schuldig mens genade te bewijzen. En laat de geschiedenis van Adonia dan ons mogen afschrikken. Als we zo even voor een kort ogenblik duiken in zijn leven en dit nu van hem weten. Wat heeft David veel verdriet gehad in zijn leven, zeker ook van zijn kinderen. Maar dan te weten dat het verkeerd zit met je kinderen, dat kan een grote smart geven. U weet hoe wij ons gevoelen hier in dit verband en wij bidden, Heere, of u ons wil gedenken dat we alle dingen, onze noden, maar zorgvuldig en dagelijks voor u de Heere mogen neerleggen en bidden om wijsheid, om uw leiding en alles wat nodig is. Wil u ons gedenken, Heere, in ons eigen persoonlijke leven, ook de zieken dragen we hartelijk aan u op, ontfermt u zich over hen, ook die ernstig ziek zijn, genadige God, wil u uw ontferming ook aan hen betonen. Gedenk aan onze hele gemeente, wil u in alles de kerkenraad zegenen, ook onze toekomstige predikant. Wilt u ons in uw goedheid en trouw alles geven wat nodig is. In de vergeving van onze zonden wil u ons bidden nog horen, uit genade en alleen om Jezus wil. Amen. We hopen weer tot een volgende keer. Allen Gods zegen toegewenst.